We gaan lezen uit Twee Koningen. Twee Koningen. Als u een Bijbel bij hebt, kunt u volgen. Twee Koningen, hoofdstuk 5. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, dat is Syrië eigenlijk, was zeer gezien bij zijn heer en stond in hoge gunst. Want door hem had de Heer een overwinning aan Aram geschonken. Maar deze man, een krijgsheld, was melaats. De Arameërs nu waren eens in bende uitgetrokken en hadden een jong meisje uit het land van Israël gevangen meegevoerd. Ze was in dienst van de Amans vrouw. En ze zeiden tot haar meesteres, och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zal deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen. Toen kwam hij en deelde het aan zijn heer mee. Zo en zo heeft het meisje uit het land van Israël gesproken. De koning van Aram zeide, welaan, ga heen. Ik wil een brief aan de koning van Israël zenden. Zo ging hij heen en nam met zich 10 talenten zilver, 6000 sikkels goud en 10 bovenklederen. Hij bracht aan de koning van Israël de brief waarin geschreven stond, nu dan, zodra deze brief u bereikt, zie ik zend mijn dienaar Naaman tot u, opdat gij hem verlost van zijn melaatsheid. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zeide, ben ik God, om te kunnen doden en levend maken, dat deze man een boodschap tot mij zendt, om een man van zijn melaatsheid te verlossen? Voorzeker, let op, ziet, hij zoekt een voorwendsel tegen mij. Zodra Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, zond hij tot de koning de boodschap, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hij toch tot mij komen, opdat hij weet dat er een profeet in Israël is. En Naaman kwam met zijn paarden en met zijn wagens en hield stil bij de ingang van het huis van Elisa. Elisa zond een bode tot hem met de opdracht, ga heen en baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw lichaam weer gezond worden en ge zult rein zijn. Toen werd Naaman toornig en ging heen en terwijl hij zeide, zie, ik dacht bij mijzelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en de naam van de Heere zijn God aanroepen en zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, niet beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daarin niet kunnen baden en rein worden? Daarop wendde hij zich om en ging heen in grimmigheid. Toen traden echter zijn dienaren nader, spraken hem aan en zeiden, mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zoudt gij het dan niet doen? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft, baat u en ge zult rein worden. Dus daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, naar het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond, als het lichaam van een kleine jongen. En hij was rein. Daarop keerde hij terug tot de man Gods. Hij zelf met geheel zijn gevolg, en bij hem gekomen ging hij voor hem staan en zeide, nu weet ik dat er op de gehele aarde geen God is, behalve Israël. Vader, we zijn hier onder u, heilig aangezicht, en doe vanmorgen grote dingen in ons hart. We zijn getuigen geweest van 4 wonderen, maar hier zijn we, met alle verborgen dingen in ons leven, maar spreek tot ons. Wilt u in uw grote genade een bouwsteen geven voor elk van ons persoonlijk, om de weg te gaan naar het eeuwige heil en ons om te keren van de afgrond. In de naam van Jezus. Amen. Dit is de reden waarom ik zoveel van de Bijbel houd. Dit is een prachtig verhaal. Een verhaal dat ons precies vertelt wat actueel is in onze tijd. Tot het kidnappen van kinderen toe. Er is niets veranderd. Dit verhaal vertelt over wat er gebeurt in de paleizen. Bij de koningen. Bij de maarschalks. Maar het vertelt ook, en dat vooral, wat er in het hart omgaat. Dat is de Bijbel. De Bijbel vertelt niet alleen het uiterlijke, maar de Bijbel die gaat daar naar achteren. Die vertelt het innerlijke. Die vertelt wat wezenlijk is. En deze tekst sprak mij enorm aan. Naaman, maar deze man, een krijgsheld, was melaats. Naaman was zeer gevierd. Hij was een grote strateeg. We weten niet over welke oorlog het gaat in dit gedeelte, maar het kan wel eens zijn dat dat een oorlog was tussen Syrië en Israël. En dat deze strateeg Israël had overwonnen. En de koning hield van Naaman. En Naaman werd geëerd door het volk en iedereen hield van hem. En hij was een trotse man. Maar Naaman had een geheim, een heel diep geheim. En hij was melaats. Hij was besmettelijk. Betekende voor hem dat er een scenario voor hem lag dat rampzalig was. Hij moest geïsoleerd worden. Hij moest zijn positie verlaten. Hij moest zijn huis verlaten. Hij mocht niet meer met mensen optrekken, want hij was melaats. Hij was besmettelijk. Hij kon anderen aansteken. En hij heeft het geheim gehouden. Een hele lange tijd. Nu komt het openbaar. Want het komt uiterlijk openbaar. Nou, velen van ons hebben geheimen in hun leven. En het lukt je om ze dat perfect te bewaren. En het is geweldig als je in een grote groep bent. En je wordt geëerd om wat je kan. Je kan misschien geweldig muziek maken. Je kan misschien geweldig zingen. Maar jij weet alleen dat geheim. En dat geheim, dat krijgt een steeds grotere plaats in je leven. Dat dringt zich op. Dat is melaatsheid. Dat is de zonde, het besmet je. Want dat geheim heeft invloed op andere mensen. Als je vader bent, programmeert dat je kinderen. Ze worden daardoor opgevoed door jouw geheim, terwijl je dat alleen maar zelf weet. In de massa kan je dat vergeten. Bij entertaining, bij een concert, kan je luisteren naar je favoriete muziek. Maar als je alleen bent 's nachts, weet je, er is iets in mij. Dat uiteindelijk het enige is wat mijn leven programmeert. En dat is mijn geheim. Dat is de melaatsheid. Dat is de zonde. De zonde die vreet aan me. Die steeds meer wil. Die vooruit gaat. Die steeds zichtbaarder wordt in mijn handelen. In mijn woorden. In mijn kijken. In mijn horen. En die ik niet onder controle heb. Waar ik niks mee kan doen. Naaman, die heeft zeer waarschijnlijk in zijn land bij de afgoden volop bezig geweest om te vragen, wil je mij verlossen? Kan je mij helpen? En zo is dat steeds verder openbaar gekomen. Totdat het in zijn huis een onderwerp werd van gesprek. En in zijn huis had hij een meisje, een jong meisje. Die was gekidnapt. Waarschijnlijk door een van zijn veroveringen, waardoor hij beroemd was geworden. Hadden ze dat kind meegenomen, weggenomen van hun ouders. En hij was als een slavin in zijn huis. Hielp zijn vrouw. Naaman had daar geen wroeging over. Hij was melaats. Melaatsheid is een verschrikkelijke ziekte. Want melaatsheid schakelt je pijn uit. Ik was vroeger in Thailand geweest en gingen wij kijken naar mensen die melaats waren. Dan had je een kerk met twee, dat was een L-kerk en de ene kant was voor gezonde mensen en de andere kant was voor melaatse mensen. Die waren gescheiden. En we gingen naar mensen op het land en een daarvan die had geen been meer. En in Genk hadden wij een collecte gehouden dat hij een kunstbeen kon krijgen. En natuurlijk, ik was daar en we gingen naar hem toe. En hij was aardappel aan het rooien. En toen vroegen we hem, doe je been eens af. Dat is een beetje komisch. En hij deed zijn been af. En ik kon zo met mijn hand zijn knie pakken. Zijn knoken pakken. Dat lag helemaal open. Helemaal rot. En hij haalde de grond eruit. Melaatsheid zorgt ervoor dat je geen pijn hebt. Daarom is melaatsheid een verschrikkelijke ziekte. Die zorgt dat je je vingers afzweren. Omdat je ze niet verzorgt. De zonde is dat ook. Het is heel prettig om geen pijn te hebben. En de Aman had een gekidnapt meisje in zijn huis. En hij had er geen wroeging over. Hij was mislaat. Hij was een man die geen gevoel meer had over de echte waarde van het leven. Hij was trots. Het ging om hem. Niet om een ander. Hij lag niet wakker van een ander, van dat meisje. Maar hij lag wakker over zijn melaatsheid. Dat wist hij alleen. En dat wilde hij niet openbaar maken. Want dat zou hem tot een vluchteling maken. Tot een verschoppeling maken. Dat wilde hij niet. En de Aman, die voelt, dat wordt steeds sterker. Dus hij praat met zijn gezin daarover. En dit meisje in zijn huis, een eenvoudig kind, dat papa en mama is kwijtgeraakt, kende de ene ware God. En ze wist dat de leiding van haar leven niet in de Amans hand was, niet in de koning van Aram's hand was, maar in de hand van de levende God. En ze had vreugde in haar hart, ze had liefde in haar hart. Ze had eerbied voor haar meesteres en eerbied voor Naaman. En ze had bewogenheid. Het ging haar niet om haar leven. Zelfs niet om haar verschrikkelijke pijn die ze voelde. Maar ze kende de God die haar pijn veranderde in vreugde. En ze zei tegen de meesteres, ach, dat uw man bij de profeet in Samaria was, in Israël was, dan zou hij genezen. Zij was een eenvoudig kind. Volgende week is Pasen. Volgende week mag u heel eenvoudig iemand uitnodigen om hier te komen. En u zegt misschien, dat kan ik niet. Dit kind kende dat ook niet. Maar God zoekt zijn weg naar het hart van de Aman. God zoekt zijn weg naar uw hart, naar mijn hart. Maar er is iets wat geweldig in de weg staat. Niets kan God tegenhouden, behalve één ding. Niets kan uw bekering tegenhouden, behalve één ding. U kunt een moordenaar zijn. En God kunt uw hart raken. Dat weten we. Vrijdag zullen we daarover spreken. Over die moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Je kunt een dief zijn. Je kunt een vervolger zijn. Je kan wat ook zijn. Niets kan God tegenhouden. Niets kan zijn geest tegenhouden om u te vinden. Behalve één ding. Er is één categorie mensen die niet tot geloof kan komen. En dat is zeer ernstig. En misschien bent u zo iemand. Die niet tot geloof kan komen. Die vroom in de kerk kan zitten. Die kan doen wat hij wil. Die kan zoeken naar genezing van je geheim. Die kan therapieën volgen. Eindeloos geld uitgeven. Maar dat ene, dat wil je absoluut niet. En daarom is die weg geblokkeerd. Totaal geblokkeerd. Jezus zei het zo. Hoe kunt gij tot geloof komen? Hoe kunt gij tot geloof komen? Dat gaat niet, zegt hij. Gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt niet zoekt. Dat gaat niet. Als je eer van mensen zoekt, zoals Naaman, gaat het je niet lukken. Je gaat niet luisteren. Je gaat alleen maar doen wat je zelf wil. Je zoekt wel de grote patronen, zoals hier dat meisje zegt, dat kind, dat eenvoudige kind zegt. Ach, was er maar een profeet in Israël. Maar Naaman zegt, niks geen profeet. Ik wil een koning. Ik zit in een ander niveau. Ik moet niet iemand hebben die mij onderwijst. Ik onderwijs. Ik moet niet hebben dat iemand mij zegt wat ik moet doen. Ik heb het scenario in mijn hoofd. Ik moet iemand hebben, als ik ervoor sta, die de protocollen eerbiedigt. Die komt bij mij en die heel officieel mij eert, mij groot acht, zoals ik door iedereen groot word geacht. En dat die komt en dat die zijn hand over mijn zweren wrijft. En dat die dan de naam van de Heer over mij spreekt. En dat ik dan genezen word in het publiek. Zodat mijn eer nog groter wordt. Nee, Naaman. Echt niet. Nee. Eer van mensen kan je nooit bij God komen. Als je dat zoekt. Als je geheim niet openbaar wil maken, dan zal God wel zorgen dat je bij de grens komt van je kunnen om het tegen te houden. Als je God wil ontmoeten, gaat God alles doen om je kwaad, je melaatsheid, steeds grotere plaats te geven, totdat je het niet meer kan. En dat je alles moet opgeven. Zo'n Aman, die gaat naar zijn koning. En die zegt, dit heeft het meisje gezegd. Ah, zegt de koning, ik ga een brief schrijven aan de koning van Israël. Maar lieve Aman, dat meisje zegt dat je naar de profeet moet gaan, niet naar de koning. Wordt niet goed geluisterd. Heb je ooit wel eens geluisterd naar het evangelie? Al zit je al zoveel jaren in de kerk, heb je echt wel eens geluisterd naar het evangelie? Of heb je maar de grote patronen genomen? Heb je de koning genomen in plaats van de profeet? Ben je een leerling geworden? Of wil je hebben dat God jouw eer bevordert, jouw eigen waarde groot maakt, dat je iets mag voelen in de kerk? Of ben je iemand geworden die het kruis draagt, die gekruisigd wil worden, die begraven wil worden, het oude voorbij wil laten gaan en iets nieuws wat hij doet in je leven, dat daarmee je opgewekt wordt? Iets wat niet kan, iets wat niet kan. Ik was vorige week in Veenendaal. En er kwam iemand naar me toe, dat trof me heel diep, die mijn familie kende. En die stond voor me en die had tranen in de ogen. En die zegt, Wout, ik weet waar je vandaan komt. Ik ken je familie. Ik weet welke weg je gegaan bent. En hier sta je. Ik zeg, ja, er is iets nieuws gebeurd in mijn leven. Iets wat ik ook niet zelf kan. Een wonder. Zo'n Aman is een krijgsheld, maar hij was melaats. En die krijgsheld, dat was openbaar. Iedereen wist dat. Maar die melaatsheid was een geheim. En nu moet hij er openbaar mee komen. En zijn trots maakt dat hij niet luistert. Maar dat hij enkel maar naar zichzelf luistert. Hij doet het zoals hij dat gedaan heeft bij zijn eigen afgoden, waar de trots van de mensen centraal staat. Waar de eigen ik, het humanisme, dat zo de kerk binnenkomt. Het gaat in de kerk niet om mensen. Het gaat om God. En daarom gaat het om mensen. Humanisme wil de mensen lief hebben als jezelf. Centraal stellen. En God lief hebben boven alles. Weggooien. Gaat niet. Nee, Naaman. Gij kunt niet genezen worden. Als je naar de koning gaat. Want die mensenwereld is een rare wereld. Daar gaat het om eer. Zodra de koning de brief van de koning van Aram krijgt, zegt hij, dit is een krijgslicht. Zo ontstaan oorlogen. Oorlogen gaan omdat ego's met elkaar botsen. Omdat koningen macht hebben op aarde. En vol met perceptie zitten, vol met ideeën zitten, die helemaal niet waar zijn, die de waarheid niet zoeken, maar hun eigen waarheid hebben gecreëerd. En dan is er zoveel waarheden als er mensen zijn. En koningen met macht, die hebben oorlog met elkaar. Kijk hoe ondoorzichtig alles is in Syrië. Wie kent daar iets van? Wat is daar aan de hand? Wat hebben wij nodig dat we leerlingen worden? U in uw eigen leven en de volkeren en de koningen en de machthebbers. Bidden, bidden, dat is de uitweg. Bidden, mag ik alstublieft een uitweg voor de melaatsheid in mijn leven? Want ik zie dat het anderen besmet. Ik zie dat mijn kinderen eronder lijden. Ik zie dat mijn vrouw eronder lijdt. Mijn man eronder lijdt. Op mijn werk eronder lijden. Ik ben met ellebogenwerk bezig. Mijn trots maakt dat ik eenzaam ben. Dat ik egoïstisch ben. Maar je bent er ongevoelig voor. Want je ziet je succes. Je ziet de mensen juichen. Zoals Naaman. En hij gaat naar de koning. En de koning is helemaal van streek. Maar Godzijdank. En daarvoor zit u hier. En daarvoor ben ik hier. Godzijdank. Elisa neemt het initiatief. Elisa staat er. Dat hij hoort wat er is aan de gang is in het paleis. En hij laat iemand naar de koning gaan. En zegt, koning, waarom ben je zo van streek? Laat hem naar mij toe komen. Hij neemt het initiatief. God neemt het initiatief, u hebt het gehoord. En soms op hele bijzondere wijze. Paspoorten. Het is niet te geloven. Hoe hij wil aantonen, ik besta. Ik heb leiding in je leven. De koning had geen leiding. De profeten hebben leiding. De koningen zijn machthebbers, maar de profeten brengen God bij ons. En luister naar de profeten. Luister naar het woord. En dat woord, dat is genezend. Laat hem bij mij komen. En natuurlijk, als dan Naaman bij Elisa komt, dan eerbiedigt hij de protocollen. Hij is de grote man. Hij heeft ongelooflijk veel geld bij. Hij heeft geweldig veel paarden bij. Hij heeft schitterende klederen bij. Hij gelooft in tempels. Hij gelooft in medailles. Hij gelooft in allemaal uiterlijkheden. Maar hij is daar om één reden. Niet om zijn medailles. Niet om de tempels. Niet om zijn geld. Maar omdat hij melaats is. Daarvoor is hij bij Elia. En als u en als ik bij God komt en niet echt komt om onze melaatsheid, zal je nooit genezen van wat ook. Er is maar één echte reden wanneer God ons aanraakt, als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde in ons leven. Die ons naar de afgrond brengt. Die ons programmeert. Die ons mensen maakt. Die anderen beïnvloeden. Die besmettelijk anderen besmetten. Onze kinderen programmeren. Onze kinderen boos maken. Om ons egoïsme. dat God ons bewaren daarvoor. En je bent ongevoelig. En je zegt, nee, het is niet waar. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan. En je melaatsheid gaat door. En de besmetting gaat door. En die verspreidt zich. Maar je hebt een grote naam. Je bent een lieve man. Je bent een lieve vrouw. Maar je weet. En als de geest je overtuigd hebt van zonde, dan ga je naar de profeet. En ook dan gaat het nog helemaal verkeerd. En Elisa, die stuurt zijn kat. Die stuurt zijn knecht. En die zegt, dit moet je zeggen tegen hem. Baat u 7 maal in de Jordaan. Nou, iedereen die in Israël geweest is, weet dat de Jordaan een heel smal riviertje is, met bruin water. En deze Naaman gruwt daarvan. Dit raakt het staatsbestel. Welk land is mooier, Israël of Syrië? En hij verdedigt Syrië. Als Naaman beledigd wordt, wordt het Syrische volk beledigd. Daarom staat hij op zijn strepen. Hij wil zich baden in Damascus. Maar niet in de Jordaan. Hoor eens, Naaman. Naaman, luister eens. Het heil is uit de Joden. Het heil is uit de Joden. Hoe veracht je dat ook vindt. Hoe verschrikkelijk je dat ook vindt. Hoe je minacht dat volk van Israël ook. Hoe je het verguist. Hoe je het uitmoordt Europa. In de concentratiekampen. Hoe je ze probeert te doden. God heeft bepaald het. Heil is uit de Joden. Uit de grote Jood, Jezus Christus. Die geboren is en die is gestorven en die is opgestaan. Het heil is uit de Joden. En Naaman, jij moet je baden in de Jordaan. En Naaman zegt, doe ik niet. Wordt razend boos. Ja, en dan gaat hij verder, gaat in een huis. En hij heeft gelijk, maar hij is melaats. Hij is niet veranderd. Hij is melaats. En hij zal sterven. En hij zal velen besmetten. En hij zal discussiëren. En hij zal watermonsters halen uit de rivieren. Uit de Jordaan en uit de rivieren van Damascus. En hij zal bewijzen vinden dat die rivieren veel schoner zijn dan de rivier de Jordaan. Ja, Naaman, maar je bent ongehoorzaam. Je bent geen leerling. Jij wil God overreden. Jij doet alsof je schepper bent. En je bent geen leerling die op de knieën gaat en zegt, wilt je mij redden, Heere God? En dan kan je niet tot geloof komen. Dan kan je niet genezen. Maar Godzijdank, God gebruikt geweldig veel mensen. Zo de dienaren van Naaman komen bij hem. En zeggen, maar Naaman, had de profeet gezegd dat je 1000 euro's moest betalen, had je het gedaan. Omdat dat je eer vergroot. Omdat dan je naam wereldwijd wordt getwitterd. Naaman schenkt. Maar nu vraagt hij eenvoudig dat jij knielt. En in het water afdaalt. In de Jordaan. Je laat dopen. Eenvoudig. En dat doe je niet. Maar dat raakt jouw eer. Jouw trots. Jij durft niet te erkennen dat je hulp nodig hebt, dat je melaats bent. Je kan volkeren overwinnen. Je kan massa's bang maken. Je kan grote massa's laten applaudisseren. Maar jij hebt de melaatsheid in je hart. En dat is jouw bestemming. Die leidt je, die massa leidt je niet. De eer van jezelf leidt je niet. Die melaatsheid leidt je. Daar moet je van verlost worden. Word je daar niet van verlost, brengt hij je in de afgrond. Brengt hij je in het isolement. Je zal weggeleid worden van je vrouw, van je kinderen. Eenzaam zijn op een plaats en wegrotten door je ziekte. Naaman. En Naaman gaat het water in. Zijn trots is gebroken. De televisiecamera's erop. Naaman, de grote krijgsheer. laat zich baden in de vuile Jordaan. Wat een dwaas. Wat een zot. En hij buigt één keer. En hij kijkt, niks. Hij buigt twee keer, niks. Ja, maar de profeet heeft gezegd 7 keer. En bij de 6e keer zal hij ongetwijfeld gestreden hebben. Zal ik het doen? Zal mijn trots inderdaad zo diep gebroken moeten worden, dat ik zelf ook het getal 7 moet volmaken? Kan het bij 6 dan niet al een klein beetje duidelijker worden? En hij heeft gestreden. Misschien heeft dat wel een lange tijd geduurd. De 6e en de 7e keer. En hij heeft gezegd, ik stop ermee. Hij zal niet gelijk krijgen, die profeet. Ik wil me niet totaal laten nemen. Ik wil wel een stukje. Ik wil een stukje gaan met God. Ik wil geld geven aan de kerk. Ik wil wel meedoen met een activiteit. Maar mijn eigen ambities opgeven en het geven in de handen van God, never. Ik wil 95% van mijn leven overgeven. Maar 5% hou ik in mijn hand. En we hebben niet door dat met die 5% we 100% vasthouden. Want de 7e keer moet wel komen. En hij knielt de 7e keer en hij is genezen. 7 keer, volmaakt. En hij is blij. En hij gaat terug naar Elisa. En hij komt bij Elisa. En dan gaat hij voor hem staan. En dan zegt hij dit. Nu is duidelijk dat er geen andere God in de wereld is dan de God van Israël. En dat is wat we geloven. Er is geen andere God dan de God van Israël. Deze God wilt u zegenen. Halleluja. Amen.